对。
Weet je, dat vind ik heel, heel eerlijk, want soms vind ik dat het echt een moeilijk lied om te zingen. Dan denk ik, dat zing ik. Maar wat is dan het verschil geweest met de vorige keer dat dat lied zong? Is er een verschil? Is er een diepgang in mijn leven geweest? Een ervaring met God dat ik meer van hem ben gaan houden? En ga dan maar eens onder woorden brengen wat je daarmee bedoelt. Houden van mijn vrouw vind ik makkelijker uit te leggen dan houden van mijn kinderen, dan houden van God. Vind ik soms heel moeilijk om uit te leggen. Soms lijkt het houden van God eigenlijk gefundeerd op dankbaar zijn voor alle dingen die hij voor me doet. En dat is soms een puzzel in mijn eigen leven van hoe zit dat eigenlijk als ik dat zing? Maar goed, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Eén ding is wel belangrijk. Hoe meer je van God gaat ontdekken, hoe meer reden je hebt en vindt om van hem te houden. Want dan ga je ontdekken hoe trouw die is, hoe liefdevol die is, hoe groot die is. Maar ook hoe heilig en rechtvaardig en eerlijk. En dan gewoon die bijzondere God die het eigenlijk is. En we hebben in de eerste studie hebben alleen gekeken naar het woord. Weet je wel, is dit nou voor jou gewoon de Bijbel? Of is het het woord van God? Heeft dit waarde in je leven? Zet het je tot nadenken? Verandert het je leven? Verandert het je denken? Helpt het jou om standpunten in te durven nemen in een wereld die totaal afglijdt van God? Wat betekent dit voor je? Is het een levend woord van God? En dat is het voor mij. Elke dag opnieuw lees ik weer nieuwe dingen en ik snap niet hoe dat mogelijk is, want ik heb hem al een paar keer helemaal van voor naar achter doorgelezen. En steeds ontdek je weer nieuwe dingen. En dat komt omdat het woord van God is. Vorige keer hebben we ook gekeken om een beetje een idee te geven. Weet je, God is meer dan liefde. Of God is meer dan heilig. We hebben een beetje gekeken van, ja, hoe zou je God kunnen zien? En daar hebben we dus heel veel naar gekeken. Waar we vanavond eigenlijk naar gaan kijken, is een ander aspect van wie is God eigenlijk? En open je Bijbel in 1 Johannes 5... 1 Johannes 5, vers 7. Ligt tussen Genesis en Openbaring. Hè? Dat is al een handreiking. Maar het ligt dichter bij Openbaringen dan bij Genesis. 1 Johannes. Dus het is niet het Johannes Evangelie, maar de brief van Johannes. Dat zijn de drie. Als je nou nooit kan zeggen dat je een hele brief in de Bijbel hebt gelezen, neem je gewoon de tweede brief van Johannes. Die lees je even een keer, zeg ik heb eens een keer een hele brief gelezen. Het zijn maar 13 versen. Maar goed, in vers 7, daar staat geschreven, want drie zijn er die getuigen. En dan staat er tussen haakjes, in de hemel, de Vader, het Woord, dat is de Heer Jezus, en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest en het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Nou, hier wordt eigenlijk iets gezegd over dat God de Zoon, of God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één zouden zijn. En tot op de dag van vandaag puzzelen nog heel veel mensen over of dat nou eigenlijk waar is. Is er nou één God? Zijn er drie goden? Is God drie? Wie is God eigenlijk? En daar gaan we vanavond een beetje naar kijken. En daarna moet je zelf maar tot een conclusie komen. En kijken wat je daarvan vindt. Is God één? Is het één? Of is God drie in één? Zou dat kunnen? Of is God 3-1? Of is God 3, maar 3 dezelfde? Of is God 1, maar 3 goden? Ja, wie is God nou eigenlijk? En weet je, je hoort al die opmerkingen, die kun je tussen literatuur over de Bijbel kun je die lezen. De ene noemt hem één, maar eigenlijk drie. De ander noemt er drie in één. De ander zegt, nee, het zijn er drie, maar het is één dezelfde. De ander zegt, nee, er is maar één God. Maar we gaan eens kijken. Weet je, er is niks nieuws onder de zon. Dit is een tekening uit de middeleeuwen. Daar waren ze al op zoek van, wie is God nou eigenlijk? Hoe zit dat nou in elkaar? En ze zijn op zoek naar de oplossing en niemand heeft een antwoord. Iedereen zegt, nou, ik denk dat. Of ik geloof dat. En dat is goed dat je dat voor je eigen waar maakt, maar probeer het dan ook te onderbouwen in de Bijbel. Je vindt ook heel veel tekeningen. Tekeningen waarin de Vader, de Zoon en de Heilige Geest inziet. Drie afgebeeld. Of zoiets. Echt, terwijl het zijn wel hele mooie tekeningen. Maar je ziet ook symbolen die de drie eenheid moeten gaan uitbeelden. Het is één en er zitten de drie in gevormd. Of je ziet deze tekeningen, waar de koning, het kruis en de Heilige Geest vertegenwoordigd zijn. Of andere symbolen die de drie eenheid uitduiden. En als je gaat googlen, je zou het eens intypen, drie eenheid. Ik geloof dat je iets van 285.000 plaatjes krijgt over drie eenheid. Je krijgt ook hele rare plaatjes drie eenheid, dus kijk uit wat je googelt. Maar dat is nu eenmaal, dat weet u allemaal, het gevaar van dinges. Je hoort sommige mensen zeggen, ja, ik kan het je uitleggen, want God is net als een ei. Nou, dan krijg ik al wat op mijn stuip, als we God met een ei gaan vergelijken. Ja, dan zeggen ze, want je hebt één ei, die ei heeft een dooier, die ei heeft eiwit, en die ei heeft een schild, en alle drie zijn één. Nou, sorry heer dat we dat vanavond zeggen, maar mijn God is geen ei hoor. Mijn God is zoveel groter. En weet je, dit gaat helemaal niet op. Want als je dan, nou jullie hebben dat vast al gehad. Als je dan een plaatje in een gewoon boek krijgt, een schoolboek, dan krijg je een plaatje wat een ei is. Nou, snap jij God nog als God een chalassa is en een buitenste eiwit en een middelste eiwit? En een dienvlekje en een dooiervliesje. Dat zou er niet meer uitkomen. Dus die hele vergelijking. Weet je, God is een ei. Come on. Zo kan je drie eenheid nooit uitleggen. Anderen zeggen nee, het is net als water. Ik weet precies hoe je drie eenheid kan uitleggen. Het is net als water. Want water komt in drie verschillende vormen voor. Vloeistof, vaste stof en gas. En alle drie blijven dezelfde naam houden, H2O. Dus God is net als H2O, maar hij verschijnt in drie vormen. Nou, gelukkig is God veel meer dan dat. Veel meer dan dat. Of is God net als deze knappe man? Deze knappe man. Er is er maar één, hè? Hier, ik ben hier alleen. En toch, hè, ik ben één man. Toch ben ik de zoon van mijn ouders. Toch ben ik de echtgenoot van mijn vrouw. En toch ben ik de vader van mijn kinderen. Hoe kan dat nou? Ik ben maar één man. En toch, in alle drie die vormen ben ik heel anders. Mijn relatie met mijn ouders is heel anders als die met mijn vrouw. En de relatie met mijn vrouw is weer heel anders als die met mijn kinderen. En toch ben ik maar één man. Nou, zou je zo God kunnen zien? Nou, eigenlijk ook weer niet, hè? Ook weer niet. Maar het geeft een beetje idee. Dus we hebben God. Sla eens op. Deuteronomium 6 vers 4. Wie wil dat lezen? Deuteronomium 6 vers 4. Maakt niet uit welke vertaling. Deuteronomium 6 vers 4. Jo.
Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Gij zult de Heer, uw God, lief hebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht.
Juist. Dus dat zegt het. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Heel duidelijk. Hij is één. Dus ja, is God dan toch drie? Hier lezen we, hij is één. 1 Samuel 2 vers 2. Laat de versie niet zien, want dan zul je tenminste in je Bijbeltje Bijbelboek opzoeken. Yes, man. Even wachten tot iedereen met me. Dan leren we van elkaar.
Er is niemand heilig gelijk de Heer, want niemand is er buiten u. Er is geen rots gelijk onze God.
Mooi is dat, hè? Moet je horen. Er is niemand heilig gelijk de Heer, want er is niemand, want niemand is er buiten u. Dus met andere woorden, er is maar één God. Want buiten God is er niemand die zo heilig is, zo rein. En er is geen rots gelijk onze God. Dus dat laat ook de vastheid van God zien. Zijn karakter van wie hij is, die wankelt niet. Daarom kun je hem ook zo vertrouwen, hè? Omdat God gewoon als een rots is. Daar kun je je aan vastklampen, daar kun je op vertrouwen. Je ziet gewoon hier mensen met grootheden in deze wereld, die lijken een goed voorbeeld te zijn, en op een gegeven moment, dan vallen ze. En dan al die zekerheden die ze je bieden, die vallen in één keer met ze mee. Maar met God is dat nooit. Nog eentje, Jesaja 44. Jesaja 44, 6.
Zo zegt de Heer, de koning en verlosser van Israël, de Heer der Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God.
Dus opnieuw, zo zegt de Heer, het is God zelf die hier spreekt. De koning en de verlosser van Israël, de Heer der Heerscharen. Dus alles, hij staat boven alles. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Dus in Deuteronomium zagen, er is maar één God. En hier zegt de Heere zelf, en buiten mij is er geen God. Dus er is één God. Eén God. En toch hebben we hem, kennen we in onze christelijke wereld, kennen we God de Vader. We kennen God de Zoon. En God de Heilige Geest. Nou, hoe kan dat dan dat, als er maar één God is, dat de Bijbel zelf spreekt over God de Vader, over God de Zoon en over God de Heilige Geest? Nou, dat is eigenlijk een hele mysterie. En heel voorzichtig willen we daar eens gewoon naar kijken. We hebben Vader, Zoon en Geest. En de Bijbel zegt er is maar één God. En als je de Bijbel bestudeert, en gaat er echt door het Oude Testament, het Nieuwe Testament, en je sluit dat gewoon helemaal af, dan ga je zien dat God is de Vader. Maar de Vader is dus ook God. Dat is één. Je ziet ook dat de Heer Jezus God is. Want God zelf kwam naar deze wereld. Hij is zelf vlees geworden. En daar lopen we al vast, van hoe kan dat dan? Als God Vader is, hoe kan hij dan op dat moment ook Zoon zijn? Nou, omdat ik bijvoorbeeld op hetzelfde moment Zoon van mijn ouders blijf, Vader van mijn kinderen en echtgenoot van mijn vrouw. Voorbeeld gaat misschien niet op, maar het is wel mogelijk. Ik ben dat gewoon. En God, die veel groter is dan ik, is dat gewoon, kan dat gewoon. En we zien dat God is geest. Dus de Heilige Geest, want je ziet steeds de Geest Gods. Zie je zoveel terugkeren terug in de Bijbel. Dus het is de Geest van God. Dat kun je volgen, hè?
Nee.
Dat kun je niet volgen. Nee. Mooi zo. Dan heb jij iets om te puzzelen vanavond. Blijf je lekker wakker. En dan ga je lekker ontdekken of dat zo is. We hebben geen drie goden. We hebben één God. Maar deze God kan op dezelfde tijd Vader, Zoon en Geest zijn. Dat is het hele bijzondere. Maar je moet ook niet verwarren wat sommige mensen doen. Namelijk, kijk, de vader en de zoon is niet hetzelfde. Hoewel God zoon is en zoon is God, hoewel vader God is en God is zoon, vind je nergens in de Bijbel dat de vader ook de zoon is. En dat de zoon de vader is. Want je ziet steeds de Heere Jezus spreken tot de vader. En je ziet steeds dat de Heere Jezus zegt, het is de tijd nog niet de tijd van mijn vader. Ik ga heen naar mijn vader. Je ziet God zeggen, de vader zie je, deze is mijn zoon. Dus je ziet daar twee verschillen, dat vader en zoon zijn beide God. Maar de vader is niet de zoon en de zoon is niet de vader. En dat is heel interessant. En datzelfde gaat op met de geest van God. De geest van God is wel God. Maar de geest is niet de vader en de vader is niet de geest. En dan gaat het natuurlijk met dat laatste, gaat het ook op. En dan krijg je dit. Is niet. Leuk, hè? Puzzelen. Heel interessant. Maar als je dat vast, een beetje vast kan houden, dan ga je op een gegeven moment God aan het werk zien in die drie eenheid. En dan ga je God aan het werk zien als vader. Je gaat God aan het werk zien als zoon. Je gaat God aan het werk zien als geest. En dan zie je ook de verhouding tussen die drie, zie je ook weer werken. Maar daar kom ik zo nog op terug. Lees eens enkele versen, gaan we lezen. Johannes 1, vers 1. Dus als hier een paar een beetje diepgang willen, nou hier heb je een blokje diepgang waar je heerlijk over kan bomen, kan puzzelen, kan lezen. Dan ga altijd terug naar je Bijbeltje. Johannes 1 vers 1, wat staat daar? Wie?
In het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was God.
Juist. In het begin was het woord. En uit de context van Johannes, want het woord, lezen we later in vers 14, is vlees geworden. Dus dat is de vleeswording van God, maar in de Heer Jezus. Dus in het begin was het woord. Wie was er in het begin? God. God schiep de hemel en de aarde. Dus als God schiep, dan betekent het dat God er al was, voordat er ook maar iets kwam. Anders kun je niet schapen. Dan moet jij er toch eerder weten. Dus God was er al. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dus hier komt het hele bijzondere. Dat de zoon bij de vader was. En dat de zoon God is. Dat zie je hier in terug. Een andere, Colossenzen 1 vers 15. Colossenzen 1 vers 15.
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de schepping.
Dus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Dat betekent niet dat de Heer Jezus als eerste geboren is. Het eerstgeborene heeft hier een andere betekenis, maar goed. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat hij het juiste, exacte beeld van God is. Van mij wordt gezegd, ik lijk ontzettend veel op mijn vader. Zelfs in sommige karaktertrekken lijk ik op mijn vader. En hoe ouder ik word, ga ik er zelfs nog meer op mijn vader lijken. Ga ik er nog meer op lijken. En toch ben ik niet mijn vader. Toch ben ik niet het beeld van mijn vader. Ik ben niet een afstraling van mijn vader. Ik lijk op hem, maar ik heb nog 100% mijn eigen karakter, mijn eigen denken, mijn eigen ideeën. En die staan contra van die van mijn vader. Daar liggen wij volledig uit elkaar. Zoveel terreinen van het leven denken wij niet hetzelfde, handelen niet hetzelfde, we houden helemaal niet van dezelfde dingen en toch lijk ik op hem. Maar dat is uiterlijk. En sommige karaktertrekjes. Maar de Heer Jezus is het zuivere beeld van de onzichtbare. Hij zegt tegen Filippus, Filippus vraagt, toon ons de Vader. En dan zegt de Heer Jezus tegen Filippus, je hebt mij toch gezien? Dan heb je ook de Vader gezien. Moet je nagaan wat een afstraling de Heer Jezus is van zijn Vader. Hebreeën 1, vers 1 tot 3.
Mag ik misschien een vraag stellen over die vorige?
Ja.
Want ik heb een vriendin die een beetje met geloof te maken krijgt. Maar die is vooral in contact met Jehovah's getuigen gekomen. En die zeggen vanuit deze tekst dat Christus de eerste geschapen is van God. En hoe moet je eerst geboren dan hier opvatten?
Kijk naar Jacob en Esau. Wat verkocht Esau?
Eerstgeborenheid.
Eerstgeborene heeft in de Joodse context altijd twee betekenissen. De eerste betekenis is bijvoorbeeld, je bent als eerste geboren. De tweede betekenis is, je bent als eerstgeborene en daarom behoort jou alles toe. Hierin, kijk, hun gaan één tekst en de pinnen ze op vast. Maar je moet altijd naar de context kijken, naar de hele Bijbel, het hele plaatje. Het eerstgeborene hier heeft te maken dat alles is door hem en tot hem geschapen. Hij heeft het eerstgeborene recht van alles wat er bestaat. Daar heeft het mee te maken. Hij is wel de eerste die opgestaan is uit de dood en nooit meer is gestorven. Daar is hij wel de eerste in. Maar hij is niet als eerste geboren. Nee. Want dan loop je al vast met Johannes. Dan loop je met zoveel dingen vast als je je daarop vastpint. Ja, soms is dat nog even te ver om daar uitleg over te geven. Ik bid mij dat de Heer haar hart opent. Mijn haar gedachten. Hebreeën 1, wie had die? Ja?
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge.
Mooi. Maar het derde vers zegt, deze, de Heere Jezus dus, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Dus het is een print, een afdruk van de Vader. Jullie kennen Dato Steenhuis, hè? Heb je wel eens die studie gehoord dat hij zegt, mensen zeggen van, ja, de Heer Jezus, wie heeft hem ooit gezien? En dan zegt Dato, die zegt, ik zie hem. Ja, waar zie je hem dan? Hij zegt hier, in de Bijbel. En dan heeft het dus die studie over de hoge priester. En in die studie gaat hij de Heer Jezus, gaat hij afspiegelen. En dan zet hij ze een soort afdruk, zet hij neer. En hij zegt, zie je, je kunt de Heer Jezus zien. Zo mooi, ja, hij weet dat zo mooi te doen. En dat laat dan ook zien dat hij is de afdruk, de print, zo duidelijk van God. Dat is de Heer Jezus. Een ander, Markus 2, 5 tot 7. En dat is het mooie, als je die evangelie gaat bestuderen, dan zie je daar de fariseeën, de schriftgeleerden, die worsten enorm met wie de Heer Jezus is. Ze houden zich vast aan de wet, aan hun kennis, maar ze missen de geest van God om te zien wie hij werkelijk is. En wij hebben de rijkdom, de voorrecht, dat wij die vier evangelie hebben. En dan moet je eens gewoon eens voor jezelf, moet je eens een evangelie gaan lezen. En dan moet je gewoon voor je eigen een filmopname gaan maken. Niet met een camera, maar gewoon in je gedachten. En dan moet je de Heer Jezus volgen. En dan moet je die strijd zien tussen fariseeën, schriftgeleerden en de Heer Jezus. En dan zie je gewone mensen zoals vissers. En die geloven en aanvaarden. En worden opgenomen in heerlijkheid. Maar dat is heel indrukwekkend om te zien. Markus 2, 5, 7. Wie had die?
En daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde: kind, uw zonden worden vergeven. Er waren de enige van de schriftgeleerden gezeten en zij overlegden in hun harten: wat spreekt deze al dus? Hij laste God, niet veel zonden vergeven, maar God alleen.
Ja, dus dit was iets dat kon niet. Hoe kon de Heer Jezus nou zonden vergeven? In hun gedachten en vanuit het Oude Testament was alleen God, want ze zeggen, hij last het God. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En we zien de Heer Jezus zonde vergeven. Met andere woorden, hij bevestigt daar, door zonde te vergeven, dat hij God is. Dat hij inderdaad zonde mag kan vergeven. En om dat te bewijzen, doet hij ook nog wonderen als teken dat hij werkelijk God is en die macht ook heeft. Johannes 20, 20.
En na dit gezegd te hebben, toonde hij in zijn handen. En zij zeiden: de discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen.
Zo'n stukje van Thomas, 2020. Of zet ik een typfout?
Nee,
24.
Nee.
Welk vers is het?
Dat is 24.
Oh, 24. Mooi, moet ik dat even veranderen. Maar daar staat dan: Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heer.
Oh ja, achter.
Is het 28?
Ja,
28. Ja. Ja, dat komt omdat ik zo snel met 10 vingers typen, dan gaat het wel eens fout. Thomas antwoordde en zeide tot hem, wat zegt hij? Mijn Heere en mijn God. Als dat fout was, dan zou de Heere Jezus hem berispt hebben. En ik zei: Thomas, wat zeg je nou? Ik ben God niet. Ik ben de Heer Jezus. Nee. Thomas wist wie jij was. Mijn Heer en mijn God. Dat is heel bijzonder. En wat jammer is dat Thomas nog steeds de ongelovige Thomas wordt genoemd. Als je het stukje leest, dan lees je daarvoor dat alle discipelen ongelovig waren. Niemand geloofde. Ik denk, Thomas, die was nog beter dan die anderen. Hij geloofde het niet zomaar. We hebben hem gezien. Want de Heer Jezus had gezegd: na mij zullen vele valse christenen opstaan. En Thomas had gehoord dat ze hem gezien hadden. Ja, hij denkt: ja, mooi. Kan dat nou? En hij zegt: alleen als ik zijn handen en zijn zij nog zie. En de Heer Jezus komt. En wat laat de Heer Jezus aan hem zien? Zijn handen en zijn zij, om Thomas te bevestigen. Thomas, is echt zo. Vind ik heel mooi. Maar goed, blijft de ongelovige Thomas. Kan hier ook niks aan doen. Maken we wel weer goed in de hemel en dan zeggen we jammer. Maar dat is heel bijzonder dat hij dat zegt. Mijn Heer en mijn God. En hij wordt niet berispt. De geest van God zien we ook continu door de Bijbel heen. En vaak noemen we hem de Heilige Geest. En we gaan een beetje ook de Heilige Geest een beetje apart zetten. Weet je wel? En het wordt meer de Geest. Maar we moeten nooit vergeten, als je door de hele Bijbel heen kijkt, dan is het niet alleen de Heilige Geest. De Geest wordt ook heel vaak anders genoemd, zoals hier in Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de Geest Gods. De Geest Gods zweefde over de wateren. En door de hele Bijbel heen zie je de Geest Gods zie je terug. Continu is die op verschillende manieren en wijzen aan het werk. En we moeten voorzichtig zijn dat we dat niet een apart godje van gaan maken. De Heilige Geest. Nee, het is de Geest van God. En omdat God heilig is, is de Geest automatisch ook heilig. Lees bijvoorbeeld Joop 33, vers 4. Op 33, vers 4. Wie?
God
heeft
mij gemaakt
en de aarde is almachtig en levend gemaakt. Hier. Wie heeft hem gemaakt? Hoe had het dat God het leven geeft? Hier zien we, de Geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem des Almachtige doet mij leven. Het is net of je Adam leest. Toen Adam gevormd werd, blies de Heer ook in zijn neus de levensadem in. En Job herkent dat uit zijn eigen leven. De Geest Gods. Het is de Geest van God. Nog eentje. En hier ben ik soms echt onder de indruk van dit vers.
Ja. Wie? Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in uw woont?
Ja. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in uw woont? Heel vaak hoor je mensen zeggen, de Heilige Geest woont in je. Maar dit maakt een hele andere indruk op mij. Het is de Geest van God. En dan weet ik dat wel, voor mezelf, weet je wel. De Heilige Geest, dat is de Geest van God. Maar voor andere mensen die nog niet zoveel van de Bijbel, die leren wij eigenlijk drie aparte dingen. Dat er een Vader is, een Zoon en een Heilige Geest. En die Heilige Geest is weer iets aparts. Wat in je komt wonen. Nee, het is Gods geest. Alsof God zelf in je komt wonen. Dat is zo bijzonder. Dat God zelf met al zijn heerlijkheid in je komt wonen. Weet je, daarom hoef je als christen ook niet als een slappeling door het leven te gaan. Dan ken je de kracht en de macht van God in je leven niet. Dan doe je nog veel te veel zelf. Je moet juist zeggen dat je het niet kunt. En dat je God toestemming geeft in je leven te gaan werken. En weet je, dan wordt het zo mooi. Dan is het niet meer wat jij voor God gaat doen. Maar dan wordt het wat God door jou heen gaat doen. Omdat zijn geest woont in jou. Nou, dat is zo heerlijk. Ik heb zoveel jaren, was ik me druk bezig voor God. En ik hoopte dat u dat zou zien. En dat ik extra punten zou krijgen. En dan een geestelijke bonus aan het eind van het jaar. En dan voelde ik me weer een poosje goed. Totdat ik ontdekte, ik lijk wel gek. Wat wil je nou voor God doen? Als je Genesis 1 leest. God sprak en het was er. Nou, wat wil je nou voor zo'n God doen? En wat hij van je vraagt, of je er voor hem wil zijn. En hij wil jou gaan gebruiken. Wie leest eens, dat even tussendoor. Marcus 1, vers 17. Dus even tussendoor, hè? Even een zijweggetje. Raak niet nerveus. We komen hier op terug. Maar dat is een vers, dat heeft mij, denk ik, 3 of 4 weken terug, helemaal weer opnieuw stilgezet. Dat wil ik gewoon even delen. Marcus 1, vers 17.
En Jezus zeide tot hem, komt achter mij en ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.
Moet je eens over nadenken wat er staat. De Heere Jezus zegt, kom achter mij en ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. Maar weet je wat wij in de kerk doen? Mensen komen tot geloof, nou moet je een visser van mensen worden. Nou moet je dit, nou moet je dat. Dat is onbijbels. Wij moeten mensen leren, Jezus te volgen. Je moet de Heer Jezus volgen. En dan gaat Hij wel maken wat je worden moet. Ik heb nooit zendeling willen zijn. Nooit van mijn leven. Maar ik volgde de Heer Jezus. En Hij ging mij maken